wil doen. Maar dat we vanmorgen echt lofliederen mochten zingen over de grootheid van God. En dat we met hem ook mogen beginnen dit nieuwe jaar. Het is de eerste zondag van het nieuwe jaar. En we hebben allerlei beste wensen elkaar toegewenst. Ik ben dan soms wel eens benieuwd. Hè, wat is dan die beste wens die elkaar toewenst? Goede voornemens. Maar met dat we dat doen, evalueren we ook altijd wel weer een beetje, hè, op van het afgelopen jaar. In welke mate hebben wij de goede voornemens van 2023 kunnen realiseren? Misschien hebben we toen ook gezegd, hè, ik wil dit jaar getrouwer mijn stille tijd houden. Ik verlang ernaar om dit jaar meer, meer aandacht aan mijn gezin te geven. Ik verlang ernaar om meer tijd op te trekken met mijn vrouw. Of met mijn man. En dan kan het zijn dat je dus pijnlijk gefaald hebt. Dat je zegt, ja, het is eigenlijk niet gelukt. En dat je teleurgesteld bent. En dat je gevoelens hebt van ontevredenheid. Of misschien is het zelfs dat je zegt, ja, mijn leven is het afgelopen jaar een anti-getuigenis geweest. In plaats van dat ik een licht was op de kandelaar, een stad op de berg, ben ik helemaal geen getuigenis geweest voor mijn kinderen, voor mijn collega's. En misschien zijn er wel zelfs dingen gebeurd dat je zegt, die wil ik heel snel vergeten. Dat is voor mij een zwarte rand geweest rondom 2024. Nou, ik geloof dat de zegen voor het komende jaar niet ligt in allerlei goede voornemens. Maar ik geloof dat de Heer ons vraagt om bij hem te beginnen, op hem te zien. God werpt ons niet op onszelf terug, maar de vraag is, vertrouw je mij voor het komende jaar? Toen Petrus in zonde gevallen was en zijn heiland verloochend had, toen had hij ook schuldgevoelens. En toen was hij ook eigenlijk de weg kwijt. En dan komt de Heer Jezus daar bij hem en die zegt, Petrus, heb je mij lief? Heb je mij lief? En dan zegt de Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. En als we nou Psalm 145 hebben gelezen, en we staan aan het begin van een nieuw jaar, zou dit de vraag kunnen zijn. Durf jij jezelf over te geven aan God? Is die voor jou te vertrouwen dat je zegt, ja, met hem kan ik het nieuwe jaar ingaan. Met hem durf ik het nieuwe jaar in te gaan. Want ik geloof dat hij een God is van genade, van barmhartigheid, grote goede tierenheid. Dat je zegt, ja, die God, die durf ik te vertrouwen. Ik wil mijn hand in zijn hand leggen. Waarom? Omdat hij de Heere is. En wat betekent dat? Heere, Yahweh, dat betekent de eeuwige, de onveranderlijke. Zoals David God heeft mogen ervaren in zijn wandel met God. En waarvan hij mag lof zingen. Die God is ook onze God. Is dezelfde God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is de onveranderlijke. En hij is degene die ondersteuning geeft aan hen die vallen. En hij richt de gebogenen op. Hij hoort het hulpgeroep van hen die in nood zijn. Die God dienen wij. En ik wil jullie meenemen vanmorgen om te zeggen, laten we nou niet kijken in de eerste plaats op wat er het afgelopen jaar fout is gegaan. Natuurlijk, daar mogen we ons over verootmoedigen. Maar laten we ook vooral vooruit kijken. Laten we vooral op die wedloop op God zien en het van hem verwachten. David, die is hier aan het eind van zijn leven en hij deelt zijn persoonlijke levenservaring van wie God voor hem geweest is. Hij kijkt terug en hij ziet hoe God van generatie op generatie gewerkt heeft. En in zijn hart is daar de volle overtuiging. De volle overtuiging. Ik wil die God loven, niet alleen vandaag, maar elke dag, vers 2, iedere dag, voor eeuwig en altijd. Nou, waarom dan? Dat zullen we zien in deze psalm. Hij heeft vast besloten die God te loven en te prijzen. En hij verlangt ernaar, dat zegt ook in vers 21, dat alle vlees zijn heilige naam zal loven. Dus hij wil eigenlijk als het ware ons vanmorgen meenemen in dat aanbiddingskoor. En zeggen, laten we aan het begin van het nieuwe jaar allemaal vanuit ons hart deze God groot maken. Nou, ik heb 4 punten die ik wil delen. En we zullen zien hoe ver we komen met mijn stem. In de eerste plaats, begin het jaar met dankbaarheid over Gods vaderlijke zorg in het afgelopen jaar. Wij lezen hier vers 10. Al uw werken zullen u loven, Heren. Uw gunstelingen zullen u danken. Dus dat eigenlijk... De vromen, uw vromen, zullen u danken. Zij die u kennen, zullen u danken. David die dankt de Heere voor zijn zegeningen. Dat kunnen we lezen in deze psalm. En wat zijn die zegeningen? Nou, in de eerste plaats dat God groot geweest is in zijn voorzienigheid. God is groot geweest in zijn voorzienigheid. Vers 15, de ogen van alle wachten op u... U geeft hun een voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Als David naar de mensen kijkt, dan ziet hij als het ware jonge vogeltjes met open bekjes. Hè, als het straks weer voorjaar wordt en er zijn van die nestjes en de eieren zijn uitgebroed. Bijvoorbeeld een zwaluwnest. Is het zo mooi om te zien hoe die bekjes opengaan. En vol verlangen uitkijken naar vader en moeder zwaluw. Die dan een wormpje brengen of iets anders aan eten brengen. En David, die ziet de mensheid. De ogen van allen wachten op u. Nou, we weten niet hier in Nederland wat hongersnood is. Afrika wel. Hoe mensen smachten naar een druppel water of naar voedsel. Maar David zegt... Het is God die ons het voedsel geeft. En het is voor hem als het ware, wij zeggen een vingerknip, maar hier staat, u doet uw hand open en verzadigt al wat leeft. Naar uw welbaar. Hij is zich zo ervan bewust dat in dat voedsel de trouwe zorg van God blijkt. Nou, de afgelopen jaar... Hebben we allemaal kunnen eten en kunnen drinken. God heeft het zaad op de akkers laten ontkiemen, de gewassen laten groeien. De boeren hebben het klaargemaakt, de melk naar de fabrieken is door de chauffeurs naar de fabrieken gebracht. We hebben in de supermarkt ons eten kunnen kopen. Het voeden van ontelbare mensen kost God niets meer dan het openen van zijn hand. Zo groot is onze God. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft. Nou, het woordje verzadigen, dat staat in het Hebreeuwse woordje saba. En dat betekent vervullen. Het betekent overvloed. Het betekent volle bevrediging. Dat is wat God niet alleen lichamelijk heeft willen geven het afgelopen jaar, maar ook geestelijk. God verlangt ernaar... uiteindelijk onze volle verzadiging te zijn. Ik vind dat het een beetje een ouderwetse uitdrukking misschien. Maar dat zouden we ook elkaar toe kunnen wensen. Ik wens je toe dat ook in het nieuwe jaar God jouw volle verzadiging zal zijn. En toen ik hier vanmorgen naartoe reed en wat aanbiddingsliederen luisterde, toen luisterde ik naar een Engels lied. Ik kan het eigenlijk niet vinden op internet, maar het is in een... In een Pinkstergemeente in Engeland wordt dat gezongen. Ik vind het altijd heel mooi hoe ze daar nog die ouderwetse hymn zingen. Maar daar dit lied. In your presence there is everything that I need for my soul. There is healing and forgiveness. Help me reach out to you and make me whole. Make me whole. Dus in uw tegenwoordigheid, daar is alles. En dat mag ook onze wens al zijn, denk ik, voor deze gemeente, voor elke gemeente. Dat we met elkaar veel in Gods tegenwoordigheid zullen zijn. Want daar is alles. Daar openbaart de Heere zich zoals Hij werkelijk is, als een God van genade, van barmhartigheid, als Jehovah Rafaia, de God die geneest naar geest, ziel en lichaam. Dus de Heere heeft het afgelopen jaar niet alleen ons voedsel op zijn tijd gegeven, maar Hij heeft ook ons geestelijk voedsel op zijn tijd gegeven. Hij heeft ons, als het goed is, bij ogenblikken verzadigd, ook door de verkondiging van zijn woord. Nou, ik vond het heel mooi van Tim, dat hij als het ware even terugkeek op 2024, als hij staat, uw gunstelingen zullen u danken. Ja, dan zijn we altijd weer heel snel geneigd om vooruit te kijken, van wat gaan we doen? Maar, zoals dat liet het zeggen, er zijn 10.000 redenen tot dankbaarheid. Ik weet niet of ik dat hier, wanneer ik hier voor het laatst geweest ben, hè, maar ik ben er vorig jaar, eind van het jaar, in november, ben ik naar China geweest, waar ik zo onder de indruk was van het feit dat christenen niet kunnen samenkomen. Stel je nou eens voor dat we het afgelopen jaar niet hadden kunnen samenkomen. Nou, we weten het zelf vanuit coronatijd, wat dat betekent om thuis te zitten en geen fellowship te hebben. Maar we zijn het misschien alweer zo snel vergeten, hè? Dat we zo snel vergeten zijn van ja, achter het beeldscherm thuis zitten en een preekje luisteren. Maar fellowship, gemeenschap der heiligen, dat is toch ook iets waar we God voor mogen danken. Dus als we het nou hebben over uw gunstelingen zullen u danken, dan mogen we hem danken voor voedsel, voor geestelijk voedsel. Maar laten wij ook inderdaad God danken voor de gemeente en wat God wil doen door middel van de gemeente. He, en dan zouden we een hele lijst kunnen maken en zeggen, nou laten we nou ook met de kinderen aan tafel eens de Heere ervoor danken. Vergeet God niet te danken. Dat is mijn eerste punt. Vergeet God niet te danken voor zoveel zegeningen. Het tweede, dat is zoek in 2025 Gods nabijheid en ondersteuning in moeilijke tijden. Want waaruit blijkt voor David de grootheid en goedheid van God? Nou, in het feit dat die God die in de hemel woont ondersteunt allen die vallen. En hij richt alle gebogenen op, vers 14. David die is zo onder de indruk van de majesteit en de grootheid van God, omdat die God bemoeienis wil hebben met eenvoudige mensen die struikelen, die falen, die vallen. En dat wist hij, ik kom er straks op terug. Hij wist het uit zijn eigen leven wat het was om te vallen in zonde. Hij wist wat falen betekende en wat moeilijkheden ook in zijn leven betekende, in zijn confrontatie met Saul en met zijn zoon Absalom. David had geleerd dat Yahweh, die onveranderlijke God, hem weer overeind helpt en weer op die rotssteen zet. Ja, David zegt, hij richt alle gebogenen op. Wat zal dat voor hem betekend hebben, zijn zoon Absalom, die hem zo naar het leven stond. Zijn zoon die uit hem voortgekomen was. Die hem van de troon wilde stoten. Het zal hem neergedrukt hebben. Er zijn zoveel zorgen in zijn leven geweest. Maar hij bezweek niet onder die zware lasten. Hij bezweek niet. Want hij wist, de Heere richt alle gebogenen op. Hij heft het hoofd omhoog. En doet nu gunst aanschouwen. He, dus dat is denk ik ook wat de Heere vanmorgen tegen ons zeggen wil. He. Te midden van ons struikelen, te midden van ons falen, te midden van ons verdriet, te midden van onze teleurstellingen, van onze ziekte, verslaving, zonde. Wij moeten vanmorgen omhoog kijken en het van God verwachten en op Hem vertrouwen. Misschien verwoordt deze tekst wel jouw situatie, hè? De gevallenen, de gebogenen, die wil Hij ondersteunen, die richt Hij op. Misschien zie je op tegen het nieuwe jaar. En ben je weer bang dat het weer hetzelfde gaat. Maar luister, wat staat hier in vers 20a? De Heere bewaart allen die hem liefhebben. De Heere bewaart ons. En hetzelfde woordje bewaren kom je tegen in Psalm 17. Dat God ons bewaart als de appel van het oog. Dat duidt, hè, dus onze oog zit in een oogkas, hè, met oogleden. God heeft ons oog wonderlijk gemaakt. Hè, onze oog wordt als het ware bewaard in die oogkas. Maar zo wil God ons bewaren. Als zijn oogappel. En daarom is de boodschap van morgen: verlies de moed niet. Verwacht het van God en niet van jezelf. Ook in je goede voornemens, ook niet in je beste wensen. Want wij zijn zo snel geneigd om weer te bezwijken of ten onder te gaan. De troost is voor David, vers 18, de Heere is alle nabij die hem aanroep. Alle die hem in waarheid aanroep. Nou, dat woordje nabij is een heel mooi Hebreeuws woord. En dat is het Hebreeuwse woord karof. Dat betekent toegankelijk. Dat betekent betrokken. Dat betekent bereikbaar. Wat heerlijk om dat te weten. De Heere is betrokken. Hij is toegankelijk. Hij is bereikbaar. Voor jou. Waarvan de Bijbel zegt, in vergelijking met deze God zijn wij als druppels aan een emmer, als stofjes aan een weegschaal. We zijn nietige mens. We zijn kleine mens. Maar de Heere zegt, jawel, die onveranderlijke, eeuwige God, die zegt, ik ben nabij die mij aanroepen. Dat is wat. Die God, die hoort jou. Die God, die hoort jouw gebed. En er staat hier, vers 19b, hij hoort een hulpgeroep en verlost hen. Verlossing is nabij. Verwacht het niet van jezelf, verwacht het van God. Hij hoort het hulpgeroep van de mens. Nou, ik weet niet wat jouw noden en zorgen zijn. Het kan zijn dat je inderdaad zorg hebt om je kleinkinderen of om je kinderen. Je kan zorg hebben over je gezondheid, over je werkplek. Je kan er tegenop zien, hè? Kan ik het wel waarmaken? Het afgelopen jaar gedoopt. En ik heb zo vol overtuiging heb ik gezegd, I have decided to follow Jesus. Ik heb besloten om Jezus te volgen. En dat je dan toch zegt, ja, ik kan het niet. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. We moeten bij de Heere zijn. De Heere wil dat we alles in zijn hand leggen. Weet je, persoonlijk, ik heb een zendingshart. En ik heb mijn kinderen naar het zendingsveld gestuurd om daar ook kennis te nemen, hè, van Afrika en van alle dingen die daar spelen. En wat is er nou gebeurd? 2,5 jaar geleden is mijn dochter, mijn jongste dochter, verliefd geworden op een jongen uit Afrika. Nou, dat stond niet in mijn plan. En het heeft heel veel met mij gedaan. Ook heel veel weerstand gegeven. Omdat ik zeg van, waar begin je aan? Je overziet het niet, meisje. En ik heb ervan wakker gelegen. En ik heb gezegd, zet het maar uit je hoofd. Het gaat niet gebeuren. En dat heeft ze voor 2 jaar gedaan. Voor 2,5 jaar heeft ze gedaan. Totdat ze vorig jaar zei, u zegt dat ik het uit mijn hoofd moet zetten, maar hij komt elke keer terug. Ik geloof dat hij het is. En toen dacht ik, nou kan ik 2 dingen doen. Nou kan ik het ontkennen. En dan kan ik zeggen, ja oké, en toch gebeurt het niet. Of ik kan mijn dochter kwijtraken. Ik moet er serieus mee omgaan. Dus ik zeg, oké, prima. Laat dan maar een ticket boeken en dan komt hij maar gewoon eens 2 maanden bij ons wonen. En dan zullen we hem leren kennen. Dus, nu, even kijken, ik weet niet, 4 weken geleden is hij gekomen. En is deze jongen bij ons in huis. Het doet ontzettend veel met mij. Het doet heel veel met me. En ik heb gezegd, Heer, ik wil eigenlijk maar één ding. Ik wil niet tegen u strijden. Ik moest denken ook aan de woorden van Simpson. Hè, dat Simpson zegt, zij is in mijn ogen de juiste. Maar zijn ouders wisten niet dat het van de Heere was. Hè, dus die woorden zitten erbij. Maar goed, ik beschouw dat niet als een woord. Maar wat gebeurt er nou in de afgelopen week? De afgelopen week waren er twee zusters die mij zeiden, ik heb een woord voor je, ik heb een tekst voor je. Niet dat ik daar specifiek voor gebeden heb, maar ik heb wel gezegd, Heere, ik verlang naar een woord, maar ik weet, ik krijg geen opening in het woord. En dan kan God door medebroeders en zusters, ja, je geloof bouwen, je moed geven, je richting geven. En er waren twee zusters, die gaven het woord, maar het viel me toen nog niet op, maar die gaven hetzelfde tekst. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten door bidden en smeken bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, zal uw harten bewaken in Christus Jezus. Dat waren de twee. Maar toen viel het kwartje nog niet. Totdat wij van de week, wij zijn op dit moment betrokken in de huisgemeente of in de christengemeente van Uitwijk, in Altena. En we daar bij Henk-Jan en Willemien, we gingen eten s'avonds. Een stukje fellowship hadden. En toen zegt Willemien, zegt, joh, ik was vanmorgen in mijn stille tijd bezig in Matthäus 6. En toen dacht ik nog aan jullie. Over zorgen en over de vogels in de lucht en de bloemen in het veld. En ik dacht nog, joh, dat moet ik jullie toe-appen. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan, maar ik deel het nu. Deze tekst, die kreeg ik op maat voor jullie. En dat is natuurlijk eigenlijk dezelfde inhoud als Filippenzen 4. En toen dacht ik, ja, dit is een woord van de Heere. De Heere zegt tegen mij, Arjan, je bent veel te bezorgd, je piekert er veel te veel over, geef het over aan mij. Ik zal voor je zorgen. Hij hoort een hulpgeroep en verlost hem. Hè. Dus laat het ook voor ons allemaal een bemoediging zijn. Ook als het gaat over onze kinderen en de toekomst van onze kinderen. Hè, dat we moeten ze in de handen van onze hemelse Vader leggen. En we kunnen niet hun levens bepalen. Ze moeten uiteindelijk ook zelf door het leven gaan. Natuurlijk mogen we de weg wijzen. Hè, maar de Heere is nabij alle die hem aanroepen. En laten we ook de Heere vragen of de Heere ons ook vanuit dat woord ons bevestigen wil. Want een woord van de Heere, ja, kan je op de been houden. Een woord van de Heere geeft je moed en geeft je kracht. Nou staat hier, de Heere is nabij, alle die hem aanroepen, alle die hem in waarheid aanroepen. Wat betekent dat? Nou, ik heb erover nagedacht dat in waarheid aanroepen, dat betekent eigenlijk hè, dat wij geen hypocriet hart hebben, dat we geen dubbele agenda hebben. Maar de Heere wil eigenlijk hè, dat wij in overgave met een open hart hem aanroepen hè, en dat wij God erkennen zoals hij werkelijk is. Het gaat ook denk ik om een Bijbels godsbeeld. He, dus dat God niet een of andere boeman is die ons alleen maar het slechte wil geven, maar dat hij genadig, barmhartig is, geduldig, groot en goede tierenheid. Dus hem in waarheid aanroepen is ook, Heere, ik verlang ernaar om u te leren kennen zoals u werkelijk bent. Niet een soort karikatuur van God te krijgen, geen godsbeeld wat je zelf creëert. Een goede God die alleen maar het goede wil geven, of een boze God die alleen maar het kwade wil geven, maar een barmhartige God die ook heilig en rechtvaardig is. Nou, die voorwaarden, ik denk ook dat die voorwaarden uiteindelijk, hè, als het nou gaat ook over het leren kennen van God, als je net tot geloof komt, dan ben je natuurlijk heel erg op zoek naar de zegeningen van de Heere. En dat mag. Maar uiteindelijk gaat het niet om de zegeningen van de Heere, maar zoals vanmorgen Ria ook in de gebed zei, hier in het zaaltje van, Heere, geef dat we u mogen leren kennen zoals u werkelijk bent. Dat is aanbidding, dat is lofprijzing. Hè, en als wij, laten we zeggen, bidden voor ons leven, ook voor het komende jaar, zijn we snel geneigd om te zeggen, ja, Heere, geef dat die problemen uit mijn leven weggaan. Heere, geef dat die gevolgen van mijn zonde zullen verdwijnen. Ik zeg niet dat je het niet mag bidden. Maar wees nou eens eerlijk. Waar hebben die problemen jou gebracht? Ja, hij zegt, ja, die hebben mij op de knieën gebracht. Die problemen hebben me op de knieën gebracht. Dus God wil dwars door al die gebrokenheid in ons leven, zelfs door verslavingen heen. daar niet in berusten, maar God wil dat jij, dat u, dat ik, dat wij in onze problemen juist des te meer de grootheid van God gezien, de goedheid van God gezien, dat we hem leren kennen zoals hij werkelijk is. En David was daar een getuige van. Bij David ging ook niet alles op rolletjes. Zelfs in zijn gezin was het op een gegeven moment chaos. Maar hij heeft daar dwars doorheen geleerd om God in het nochtans van het geloof groot te maken, de grootheid en goedheid van God te belijden. Nou, en dat wil ik jullie meegeven aan het begin van een nieuw jaar. Psalm 145 kan ons op de benen houden. De Heere is nabij. Hij is beschikbaar. Hij is toegankelijk. En je mag hem altijd aanroepen. Ik moet denken aan een broeder uit Zeeland die zei in Psalm 50, ik weet niet of ik hem nou spontaan kan vinden, die tekst. Ja, ik heb hem hier. Psalm 50 vers 15, de telefoonnummer naar de hemel. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. En u zult mij eren. Dat is onze God. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En ik heb het gezien, ook in de begeleiding, in de counseling, van mannen die worstelen met zondige levenspatronen, met hun karakter. En dan hou je soms je hart vast in het huwelijk van, zouden ze het vol kunnen houden om samen elke keer weer aan de voet van het kruis opnieuw te beginnen? En dan toch, dwars door alles heen, zie je het licht doorbreken. En zeggen ze zelfs achteraf, wij hadden het nodig, want we waren zo trots en we waren zo zelfgericht. En we kenden God eigenlijk helemaal niet zoals die werkelijk is, maar we hebben door die modder heen, hebben we juist God meer leren kennen. Nou, laten we elkaar daarop wijzen, laten we elkaar wijzen op die God die helpt in nood. Hij is nabij. Alle die die gebogen gaan en die gevallen zijn. Nou, het derde. Leef, dat is de derde gedachte, leef in het rotsvaste vertrouwen dat de Heere ook in 2025 koning is en alles onder controle heeft. He? Er staat hier in dit gedeelte, er wordt hier gesproken over, mijn God is koning, ik zal u roemen. Generatie op generatie zal u werken roemen. En dan staat er in vers 12, vers 11 en 12, zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Nou, het is al even gezegd. Ik vond het mooi, nogmaals Tim, dat je even terugkeek ook op het afgelopen jaar om de Heere te danken voor zoveel mooie dingen die er ook in de gemeente zijn gebeurd. Maar politiek gezien en wereldkundig gezien is het natuurlijk gewoon een turbulent jaar geweest. Een veel bewogen jaar. Het Nederlandse kabinet hangt aan een zijdendraadje eigenlijk. Het is heel erg wankel. Verschillende keren is het ook het afgelopen jaar is dat gered. En vorige week sprak ik een burgemeester, een SGP-burgemeester, en die zei nou echt, ze weten het zelf ook in Den Haag niet, de ministers. Ze weten niet hoe het verder moet met ons land. En dat zien we in Europa. Eigenlijk weten we niet hoe we ons, hoe we uit dat dal moeten komen, van na de coronacrisis en oorlog Oekraïne en Rusland. Er is grote onzekerheid en verwarring. De Duitse regering gevallen. Ook een economische onzekerheid. En om nog niet te spreken over de immigratieproblemen. Maar ja, wat moet je dan met zo'n uitspraak van secretaris-generaal Rutte. Die heeft gezegd, wij moeten ons voorbereiden, geestelijk ons voorbereiden op een oorlog. Wat zijn ze van plan? Ik weet het niet. Wat gaat er gebeuren? En dan het Midden-Oosten, het gaat allemaal zo snel. Wie had dat bedacht, dat president Assad in 2 weken weg zou zijn? Dat Syrië als het ware gewoon compleet anders nu geregeerd wordt. Koninkrijken van deze aarde vallen. En moeten ermee stoppen. En dat beseft David zelf ook. Dat beseft David ook. Als David zegt, uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk, dan beseft hij dat zijn koninkrijk ook tijdelijk en wankel is en vergankelijk is. En dat brengt hem in een diepere overtuiging en een diepere verwondering over het eeuwige koningschap van de Heere. Nou, dat koninkrijk, dat kan er heel snel komen. De hele wereld zucht naar de komst van de vredevorst. Hè? Uiteindelijk zal het alleen maar meer chaos worden in deze wereld. Echt waar. Ik wil je niet ontmoedigen, maar ik denk dat de Bijbel duidelijk is, ook over de tijd die komen gaat. Je kan het een grote verdrukking noemen, maar het wordt zwaar. Ook voor christenen. Maar wij hoeven niet bevreesd te zijn, want we weten dat het koninkrijk aanstaande is. Zelf, persoonlijk. Het is een mening, hè, maar u kan er anders over denken. Maar ik geloof nog dat de Heer Jezus nog voor 1000 jaar ook dat koninkrijk zal regeren hier op aarde. Hè, dat de Heer Jezus heeft zichzelf geopenbaard als profeet en als priester. Hè, maar hij heeft nog niet als koning gezeten op de troon van zijn vader David. En dat kan heel dichtbij zijn. Dat kan heel dichtbij zijn. Maar voordat dat koninkrijk komt, komt daar nog een grote verdrukking. En zoals broeder Jan zei, ik hoop dat de Heer nog dit jaar zijn gemeente thuis haalt. Nou, daar kan je ook weer verschillend over denken. Maar het duidt erop, we zijn heel dichtbij bij een omwenteling in deze wereld. Maar wij moeten te midden van al die chaos en al die economische onzekerheid, moeten wij niet zien op de omstandigheden. Ik heb van nabij iemand in de familie die echt een complete wappie is. En dan weet je wat ik bedoel, hè? Dan weet je wat ik bedoel. En misschien zijn we zelf ook wel wappie, of ik weet niet hoe je bent, maar dat maakt eigenlijk verder niet uit. Hè? Maar wappies kunnen heel snel alleen maar bezig zijn met de omstandigheden. Oh, wat van de chemtrails in de lucht. We worden vergiftigd, hè, door de overheid. En ze zijn alleen maar met die dingen bezig. Ze zijn alleen maar bezig met, oh, we moeten gezond eten en oh, dit en dat. En uiteindelijk zie je gewoon, er is geen godsvertrouwen. Het ontbreekt aan godsvertrouwen. Ik zeg daarmee niet dat je er mag bidden om onderscheiding van geest. Ik zeg ook daarmee niet dat je niet over die dingen mag lezen. Maar ik wil je bemoedigen, kijk omhoog. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk is aanstaande. De Hebreeën schrijver zegt, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En ik geloof dat dat het geloofsleven is wat ons op de been houdt. Niet het alleen maar bezig zijn met frontnieuws en met allerlei wappieachtige theorieën. Kijk omhoog, broeders en zusters. Zie door het geloof hem in de troon. Geloof je, is daar op de bodem van jouw hart het rotsvaste vertrouwen dat de Heere regeert. En dat hij alles in zijn hand heeft. En dat naar zijn soevereine wil uiteindelijk ook alles zal gebeuren in deze wereld. Hè? Nou, laten we daarom ook gewoon echt zingen uit volle borst. Voor eeuwig is uw heerschappij, uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, Jezus overwinnaar. En dit helpt ons te vertrouwen. Ik hoop dat je het kan pakken vanmorgen. Dat je zegt van ja, inderdaad, het zien op omstandigheden, persoonlijk ook, maar ook politiek gezien en in de maatschappij gezien, dat kan ons alleen maar ontmoedigen. Maar als we omhoog kijken en een groot godsbeeld krijgen, ja, dan groeit je geloof. En dan maakt het allemaal niet meer uit. Dan weet je dat hij regeert. Zelfs in tijden van onrust. En zelfs in chaos. En zelfs als daar iets komt, als de grote verdrukking. Dan zal God, ja, die zal ons vasthouden in de holte van zijn hand. En dan kom ik bij mijn laatste punt. En dat is de kern van eigenlijk van Psalm 145. Hè, en dat is, laat het komende jaar je hart voortdurend bewust zijn van Gods grootheid en goedheid. Dat zijn eigenlijk de eerste 9 versen. De Heere, vers 3a, de Heere is groot en zeer te prijzen. Vers 7a, zij zullen uw mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. Waarom zijn we door God gemaakt? Wat is het hoogste doel van de mens? Het antwoord, het verheerlijken van God en zich voor eeuwig in hem verheugen. Daarom ben jij gemaakt, daarom bent u gemaakt, daarom zijn we het nieuwe jaar ingegaan. Dat God zegt, ik wil dat je mij verheerlijkt en dat jij je vreugde en volle verzadiging in mij zoekt. Want dat alleen geeft moed. En omwille van de tijd en ook omwille van mijn stem kan ik dat vanmorgen niet helemaal uitwerken. Ik had die eigenschappen uitgewerkt. Maar als je thuis eens gaat bestuderen, dan zijn er 12 eigenschappen in deze psalm die ons tot aanbidding kunnen brengen. Ik noem ze wel. En ik zal er 1 of 2 zal ik er ietsje uitwerken. Maar zijn grootheid, zijn grote goedheid, zijn majesteit, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn geduld. Hij is groot aan goede tierenheid, zijn gerechtigheid, zijn kracht waarvan we hebben gezongen, zijn getrouwheid van generatie op generatie, zijn zorgzaamheid voor ons dagelijks leven en in zijn voorzienigheid, zijn nabijheid. Karaktereigenschappen van wie God is en voor ons wil zijn. Zijn genade. Waarom is God zo groot? Omdat deze heilige God zondaar kan vergeven door het offer van zijn zoon. En die genade is vanmorgen ook opnieuw beschikbaar voor ons allen. En David wist dat uit zijn eigen leven. Hij wist het, hè, uit de zelfopenbaring van Mozes. Hè. Eigenlijk is dat woord, hè, van dat de Heer genadig, barmhartig is, geduldig en grote goede tierenheid. Dat is eigenlijk wat er staat in Exodus 34, hè, vers 6 en 7. Die woorden kende David. Maar ik heb het al gezegd, David wist tot in zijn botten wat genade was. Hij had met Bathseba gezondigd. Hij was onderuit gegaan. Hij had toegegeven aan zijn zondige vlees. En we weten die psalm 51. Hè. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Geef mij de vreugde van uw heil opnieuw. Dan zal ik u groot maken. En de Heer heeft het gedaan. En Nathan kwam bij hem en zei, je zonden zijn je vergeven. Hij wist uit eigen ervaring wat genade inhield. Omdat hij wist dat God barmhartig is. Nou, het woordje barmhartig, daar staat het Hebreeuwse woord racham. Diepe gevoelens van mededogen, ontferming, tederheid. Dat woordje racham is verwant met het Hebreeuwse woordje rechem, wat baarmoeder betekent. Nou, een dikke buik laat vaak een trotse moeder zien. Een dikke buik laat zien, hè, dat de moeder het kind op haar hart draagt, hè, dat de kind meedraagt, ongeboren leven met zich meedraagt. Zo wil God jou in dit nieuwe jaar met zich meedragen, omdat hij een God van barmhartigheid is. Nieuwtestamentisch. Wie heeft het hart van God bekendgemaakt? Nou, de enige geboren zoon van de Vader, die heeft hem, het hart van God, verklaard. De zoon der Jezus, hij was met innerlijke ontferming bewogen. Hij keek naar de scharen, vermoeid en verstrooid, omdat ze geen herder hadden. Die God is voor jou beschikbaar. Hij is nabij. En dat was voor David zo groot dat die God niet alleen genadig en barmhartig is, maar ook geduldig. Ja, jij bent gevallen misschien. En opnieuw gevallen en opnieuw gevallen. En jij bent misschien geloof tekort gekomen om God te vertrouwen. Ongeloof. God wantrouwen. Maar hij zei het afgelopen jaar niet. En nou wil ik niks meer met je te maken hebben. Nee, hij is geduldig. Hij bewaart alle die hem lief hebben. Maar zijn geduld houdt wel een keer op. Want er staat, hij vaagt alle goddelozen weg. Vers 20. Dus ja, het is genadetijd en het is mooi wat ook Tim zei, ook opnieuw mag dit nieuwe jaar het evangelie klinken. Hopen dat de mensen tot geloof komen, zullen we er ook echt voor bidden, dat de mensen hun leven aan Jezus zullen geven. Maar genadetijd gaat wel voorbij, hè? Dus als je nog niet gered bent, vertrouw je dan aan deze God, aan deze barmhartige God toe, die zichzelf bekend gemaakt heeft door zijn zoon aan het kruis te sturen naar deze wereld. Nou, afsluitend. David, aan het eind van zijn leven. Wie is de Heere voor me? En als je daarover nadenkt en met al die eigenschappen niets anders kan dan de eer aan God geven, dan lijkt het wel, hè, alsof er een dam doorbreekt. Hij loopt over. Hij zegt in Psalm 23, mijn beker loopt over. En in Psalm 119, mijn lippen vloeien over van lofliederen. Zoals het berijmde psalm zegt, hè, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Nou, dat gebeurt bij David. Dat voel je wel, hè, in deze psalm. Hij wil niets liever dan deze God loven en prijzen. En het is mijn gebed dat wij dat ook zullen doen in het nieuwe jaar. Want, wat zegt Psalm 90? Uw gunst, en dat zijn eigenlijk alle eigenschappen samen, hè, van God. Gods gunst. Gods gunst, uw gunst, sterkt meer dan de meest uitgezochte spijzen. We hebben lekker gegeten misschien, hè, de afgelopen met oud en nieuw en met de kerst. En we hebben misschien rijen tafels vol lekker eten gehad. Maar de dichter van Psalm 90 zegt, uw gunst, uw eigenschappen, uw grootheid, uw goedheid, sterkt mij innerlijk meer dan het lekkerste eten. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op lieflijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. En dan komt het. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. Ja. Misschien krijgen we het, we weten het niet, misschien krijgen we met druk wegen, zeiden ze vroeger, druk te maken of met ongeluk te maken. Daar hoeven we niet om te vragen. We mogen bidden om bescherming, maar het kan gebeuren. Maar te midden van het alles, uw gunst, uw goedheid, dat wil ik mijn overige leven prijzen. Laten we dat ook met elkaar tenslotte doen. Heere Hemelse Vader, het is mijn gebed dat deze gemeente, de Philadelphia gemeente, gemeente mag zijn waar we elkaar als broeders en zusters bemoedigen. En waar we niet alleen maar praten over wat er allemaal mis is in deze wereld. En ook niet over wat er allemaal mis is in ons leven. Ja, we moeten dat soms delen om ook lucht te krijgen. En ook om in het licht te leven. Maar vanmorgen aan het begin van het jaar wilt u ons meenemen om vooral omhoog te kijken. Om samen een aanbiddende en lofprijzende gemeente te zijn. Dat we met elkaar grote gedachten over u krijgen. Dat ons godsbeeld zo groot is. Omdat uw goedheid zo ook in ons hart gegrift is. Dat u een God van barmhartigheid, geduld, van liefde, van genade bent. Ja, Heere, dan gaan onze problemen en onze zorgen ook in een ander perspectief staan. Heere, u weet, ja, dat ik ook zo mijn zorg heb. Hoe zal het gaan met de kinderen? Heren, we leggen al onze kinderen één voor één in uw hand. We leggen onze kleinkinderen in uw hand. Onze werkplek, onze job, onze arbeid, het gemeenteleven, de relaties die we mogen hebben. We leggen alles in uw hand en we willen erop vertrouwen, o God, dat als wij ermee naar u gaan, dat u ook verlossing zal geven. Dat u uitkomst zal geven, maar de Heere zal uitkomst geven. Heere, u weet ook wat er hier misschien zijn. We zien er zo naar uit dat God het gaat doen. Ja, Heere, u wil daarin erkend worden dat wij u als Vader leren vertrouwen. En dat als u uitkomst geeft, dat onze lofprijs en aanbidding alleen maar groter zal worden. O God, we danken u voor deze kostbare psalm en wat u ook David geleerd heeft in zijn leven. Heer, wilt u zo in ieder van ons zegenen. Met uw vrede en shalom. Ook aan het begin van dit nieuwe jaar. We bidden en danken dit alles. In Jezus' naam. Amen.